Daarna lezen we uit het Bijbelboek Ezechiël, hoofdstuk 24, vers 15 tot en met vers 27. En hoofdstuk 37, ook vanaf vers 15 en dan tot en met vers 28. Dus Ezechiël 24 vanaf vers 15 en Ezechiël 37 vanaf vers 15.
Bij dus geschiedde de Heer een woord tot mij, zeggende: Mensenkind, zie, ik zal de lust uw ogen van u wegnemen door een plaag. Nochtans zult gij niet rouwklagen, noch wenen, en uw tranen zullen niet voortkomen. Houd stil van kermen, gij zult geen doden rouw maken. Bind uw hoed op, u en doe uw schoenen aan uw voeten. En de bovenste lip zult gij niet bewinden, en zult der lieden brood niet eten. Dit sprak ik tot het volk in de morgenstond, en mijn huisvrouw stierf in de avond. En ik deed in de morgenstond gelijk als mij geboden was. En het volk zeide tot mij: Zult gij ons niet te kennen geven wat ons deze dingen zijn, die gij aldus doet? En ik zeide tot hen: Het woord des Heeren is tot mij geschied, zeggende: Zeg tot het huis Israëls, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn heiligdom ontheiligen, en de heerlijkheid uw sterkte, de begeerte uw ogen, en de verschoning uw ziel, en uw zonen en uw dochteren, die gij verlaten hebt, zullen door het zwaard vallen. Dan zult gij lieden doen, gelijk als ik gedaan heb. De bovenste lip zult gij niet bewinden, en der lieden brood zult gij niet eten. En uw hoeden zullen op uw hoofden zijn, en uw schoenen aan uw voeten. Gij zult niet rouwklagen, noch wenen, maar gij zult in uw ongerechtigheden versmachten, en een iegelijk tegen zijn broeder zuchten. Alzo zal uw lieden Ezechiël tot een wonderteken zijn, naar alles wat hij gedaan heeft, zult gij doen. Als dit komt, dan zult gij weten dat ik de Heere, Heere ben. En gij, mensenkind, zal het niet zijn ten dagen als ik van hen zal wegnemen hun sterkte, de vreugde hun sieraads, de lust hunner ogen en het verlangen hunner zielen, hun zonen en hun dochteren, dat dezelfde dagen een ontkomene tot u zal komen, om uw oren dat te doen horen. Dezelfde dagen zal uw mond bij dien die ontkomen is open gedaan worden, en gij zult spreken en niet meer stom zijn. Alzo zult gij hun tot een wonderteken zijn, en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Vervolgen wij met Ezechiël 37 vanaf het 15e vers. Wij dus geschieden is hier een woord tot mij, zeggende: Gij nu mensenkind, neem u een hout en schrijf daarop: Voor Juda en voor de kinderen Israëls, zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Ephraim en van de ganse huis Israëls, zijn metgezellen. Doet gij ze dan naderen, het een tot de ander, tot een enig oud, en zij zullen tot één worden in uw hand. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Zo spreek tot hen: Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het oud van Jozef, dat in Ephraims hand geweest is, en van de stammen Israëls, zijn metgezellen, nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en zal hen maken tot een enig hout, en zij zullen één worden in mijn hand. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor een ieder ogen. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarin zij getogen zijn, en zal hen vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal hen maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls, en zij zullen allen tezamen een enig koning tot koning hebben, en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer, in twee koninkrijken verdeeld zijn. En zij zullen niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal hen verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben. En zal hen reinigen. Zo zullen zij mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen allen tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal een ieder vorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal hen inzetten. En zal hen vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, die Israël heilig, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn, tot in eeuwigheid. Tot zover.
We staan stil bij twee symbolische handelingen van de profeet Ezechiël. Eerst vanuit Ezechiël 24, het slot van vers 16. De vrouw van Ezechiël sterft. En dan lezen we onze tekst, het slot van vers 16. Nochtans zult ge niet rouwklagen, nog wenen, en uw tranen zullen niet voortkomen. Gemeente, jongens en meisjes. Ja, morgen beginnen de scholen weer. Heb je er een beetje zin in? De lessen gaan weer beginnen. En misschien krijg je wel een verkeersles van de juf of de meester. Het digibord gaat aan en je ziet een verkeersbord verschijnen. Je ziet het plaatje ervan. Een blauw bord met een witte pijl erop. Een rood rond bord met een witte dwarsbalk. Je denkt, hè? Betekent dat? Ja, en dan wordt het uitgelegd. Dat blauwe bord met die pijl erop betekent dat je met de auto alleen van deze kant de straat mag inrijden. En dat rode ronde bord met die witte balk in het midden betekent dat je niet met de auto de straat in mag rijden. Dus je krijgt iets te zien en je krijgt er uitleg bij. Nou, zoiets doet Ezechiël ook. Hij laat ook iets zien. Hij geeft zichtbaar onderwijs. We staan vanmorgen stil bij twee symbolische handelingen. Tot twee keer toe begrijpen de Israëlieten niet. En wat doe je als je iets niet begrijpt in de klas? Dan steek je de vinger op en dan zeg je, juf, meester, ik begrijp het niet, kun je het uitleggen? Nou, de Israëlieten, de ballingen, die vragen ook aan Ezechiël, wat betekent het wat je doet? En dan gaat Ezechiël het uitleg. En we kijken en we luisteren vanmorgen mee. Het thema voor de preek is Ezechiël geeft zichtbaar onderwijs. Ezechiël geeft zichtbaar onderwijs. En we letten op twee dingen wat hij niet laat zien. Tranen. En wat hij wel laat zien. Een houten plank. Dus wat hij niet laat zien. Tranen. En wat hij wel laat zien. een houten plank. Kijk, daar staat Ezechiël. Hij is met een groep andere Joden meegenomen naar Babel, in ballingschap gevoerd vanuit Jeruzalem. En daar is hij door God op 30-jarige leeftijd tot profeet geroepen. En hij moet van alles doen. Van alles duidelijk maken aan de ballingen en over de hoofden van de ballingen heen aan de Israëlieten. Hij moet ze nalaten denken. Hij geeft een boodschap door. En inmiddels heeft Ezechiël al heel wat symbolische handelingen verricht. Vorige keer stonden we vanuit Ezechiël 4 en 5 stil bij een paar van die symbolische handelingen. Je weet het misschien nog. Hij moest een tekening maken op een kleitablet van de stad Jeruzalem die belegerd werd. En toen zette hij een bakplaat tussen die tekening, die belegerde stad, en zichzelf in. Er is een muur tussen God en het volk ingekomen. En toen ging hij naar die stad kijken en hij bleef er maar naar kijken en naar staren. En dan was het ware de stad gevangen met zijn ogen. En toen ontblootte hij zijn arm. En hij zei daarmee dat God zijn arm heeft omhoog gestoken. Heeft gekeerd tegen zijn eigen volk. En dat hij Jeruzalem gaat straffen. En dat dat gebeurt, dat Jeruzalem belegerd wordt, gestraft gaat worden, dat is vanwege de ongerechtigheid, de zonde van het volk. En die drukken Ezechiël letterlijk te neer. Hij moet meer dan een jaar op zijn zij gaan liggen en de ongerechtigheid van Israël dragen. En dan moet hij uitbeelden dat er honger gaat komen in Jeruzalem. Dat het voedsel schaars zal zijn. Het eten en drinken gaat voor Ezechiël op rantsoen. Hij mag heel weinig eten en drinken. Hij bakt een gerstekoek op mest, op uitwerpselen. Hij gaat zijn hoofdhaar en zijn baard scheren. En dat was een schande in die tijd voor de man. En Ezechiël maakt duidelijk, zo gaat God Jeruzalem, zijn volk, te schande maken van haar eerroof. En die haren die op de grond zijn gevallen, moet hij verdelen in 3 hoopjes. Het ene hoopje moet hij verbranden en het laat zien, er komt vuur in Jeruzalem. Het andere hoopje moet hij met het zwaard slaan. En dat betekent, God gaat door de vijandelijke soldaten. Mensen doden. En het laatste hoopje moet hij in de lucht werpen. En de haren worden door de wind meegenomen. Zo zal een deel van het volk worden verstrooid, worden weggevoerd, meegenomen. En gelukkig, hij mag ook wat haren bewaren. In zijn mantel, in zijn jas. Zo zal God zorg dragen voor de rest. Nou ja, daar stonden we vorige week bij stil. En daarna, en omdat het in de toepassing dan te veel op hetzelfde gaat lijken, lopen we dat niet allemaal langs. Daarna in hoofdstuk 12 moet hij in zijn huisje, wat hij daar in ballingschap heeft, een gat gaan maken. En dan moet hij de spulletjes die hij heeft in een koffer doen en door dat gat naar buiten brengen en buiten neerzetten. En zichzelf ook door dat gat in zijn huis naar buiten wringen. En de mensen zeggen, hé, wat doe je nou raar, Ezechiël? Dan zegt hij, ja, zo gaan de mensen straks op de vlucht. Als Jeruzalem belegerd wordt. En ze pakken nog net mee wat ze mee kunnen nemen. En dan in hoofdstuk 21 moet hij heel hard gaan zuchten. Waarom doe je dat, Ezechiël? Nou, de houding van het volk. De dingen die gaan gebeuren, dat gaat de profeet en dat gaat God zo aan het hart. Hij zucht er diep van. En dan zijn we bij ons teksthoofdstuk, Ezechiël 24. En misschien komen we hier wel de vreemdste symbolische handeling tegen van Ezechiël. Want wat gebeurt er? Ezechiël wordt weduwnaar. Zijn vrouw sterft. Zijn vrouw, zegt vers 18. Maar eerst wordt ze in vers 16 anders aangeduid. Dan wordt ze de lust van zijn ogen genoemd. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat Ezechiël zijn vrouw intens lief heeft. Dat hij gek op haar is. Hij ziet haar graag. Zij is heel waardevol voor hem. In 1 Koningen 20 vers 6 kom je dezelfde uitdrukking tegen. Daar kom je koning Ben-Hadad tegen en koning Agab. En dan zegt Ben-Hadad tegen Agab, ja, pas op, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan wat voor jou heel dierbaar is, heel kostbaar is, spulletjes en je vrouwen en je kinderen, wij gaan ze wegnemen. De lust van jouw ogen nemen we weg. En nu wordt dat tegen Ezechiël gezegd, wat voor jou heel dierbaar is. Dat gaat God van jou zij wegnemen. Hoe oud is Ezechiël dan? Een dertiger. Hoe lang is hij getrouwd geweest met zijn vrouw? Is hij met haar getrouwd geweest voordat hij de ballingschap inging? Of is hij in de ballingschap getrouwd? Hebben ze kinderen gehad? Of waren ze kinderloos? We weten dat niet precies. Maar wat is het een verdrietige gebeurtenis? En er zijn er onder ons die weten wat het is om een geliefde te moeten missen. Iemand die je zo dierbaar was, die zoveel voor je betekende. Een man, een vrouw, een vader, een moeder, een kind, een broer, een zus, een vriend, een vriendin. Maar hij of zij stierf, plotseling of misschien na een ziekbed. Daar kwam die lege plek en nu, je kunt je geliefde niet meer vasthouden. Niet meer in de ogen kijken. Je hoort zijn stem niet meer. Je ziet haar glimlach niet meer. De dood maakt scheiding, zo definitief. En het roept misschien wel vragen op. Waarom, o God? Je bent verdrietig. En wat kan het dan weldadig aanvoelen als anderen iets van je verdriet peilen en meeleven? Ook in de dagen rondom het overlijden. Als mensen je een berichtje doen, je condoleren, meehuilen, een kaartje sturen, iets komen brengen, voor je bidden, een hand op de schouder leggen. Hoe heeft Ezechiël dat? Heel anders. En dat maakt het ook zo raar. Ezechiël die mag niet in het openbaar gaan rouwen. Dat is de symbolische handeling die hij moet gaan verrichten. Hij mag niet in het openbaar rouwen. En dat is heel vreemd. Zeker in het Oude Oosten. Want als iemand was overleden, dan maakte je hoorbaar en zichtbaar dat je verdrietig was. En dan kwamen de anderen bij je. En die leefden met je mee en die gingen met je mee rouwen. Denk maar even aan de vrienden van Job, die hem opzoeken. En dan gaan ze meehuilen en dan scheuren ze hun kleren en dan gooien ze stof op hun hoofd. En dan gaan ze zitten en dan gaan ze heen en weer wiegen met hun lichaam. Kijk, wij zijn vaak heel druk in de weer om onze emoties in de hand te houden. In het Westen zijn we vaak heel ingetogen. We laten ons verdriet misschien niet zo makkelijk openlijk zien. Maar in het Oude Oosten was dat heel anders en is dat heel anders. Verdriet werd publiekelijk, in het openbaar, op een luidruchtige manier getoond. Als je je verdriet niet liet zien en niet liet horen, ja, maar dat was pas vreemd. Mensen zeiden, maar dat is niet respectvol richting de overledene. Je verdriet over degene die je was ontvallen uiten, dat was respectvol. Dat deed je wel en dat kon je op verschillende manieren doen. Er waren allerlei rouwrituelen. Je kon je kleren scheuren. Of je kon je kleden in een soort van zak, hè? Dan deed je rouwkleding aan. Of je liet na jezelf te verzorgen, je zalfde je niet met olie. Of je kon je hoofdbedekking afzetten, je schoenen van je voeten doen en blootsvoets over straat gaan. Je kon luidkeels een rouwlied zingen of klagen. Maar Ezechiël mag dat allemaal niet doen. In vers 16 en 17 wordt verboden om te rouwklagen, om te huilen, om te kermen, om rouw te bedrijven. Ezechiël die moet gewoon een hoed opzetten. Ezechiël moet gewoon zijn schoenen aan zijn voeten doen. Ezechiël moet eten dat in deze rouwperiode bij hem wordt gebracht. En er voedsel is dat past bij het rouwen. En wat hij zelf ook in zijn huis niet mocht klaarmaken, omdat dat huis onrein was geworden door het overlijden van een geliefde. Hij mag dat eten wat anderen bij hem brengen niet aannemen. Hij moet het afweren, laten staan. Ezechiël die mag geen verdriet tonen. Niet in het openbaar althans. En dat terwijl zijn lieveling, zijn vrouw, hem is ontvallen. En dat is vreemd. Heel vreemd. En ja, dat vinden de ballingen ook. Waarom doet Ezechiël dit? Hij hield toch van zijn vrouw. Maar waarom laat hij dan geen tranen en waarom rouwt hij dan niet? Wat wil deze symbolische handeling zeggen? Wat betekent dit? Wat betekent dit voor het volk? En wat betekent dit voor Ezechiël zelf? Nou, laten we die twee vragen eens langslopen. Wat betekent dit voor het volk? En wat betekent dit voor Ezechiël? En dan kijken we ook zelf in de spiegel. Wat betekent het voor ons? Goed, die eerste vraag. Wat betekent dit voor de ballingen, voor de Israëlieten? Nou, wat was de lust van hun ogen? Wat was voor hen heel waardevol? Waar zijn ze bijzonder aan gehecht? Aan Jeruzalem. Aan de tempel. In het Bijbelboek Ezechiël neemt de tempel een ontzettend grote plaats in. En dat is niet voor niets. Dat was hun trots, daar waren ze zo groot op. Maar God gaat de stad, gaat zijn heiligdom, dat hoorden we de vorige keer, hè? Hij gaat het verwoesten. De lust van hun ogen zal worden weggenomen en daar mogen ze niet verdrietig over zijn. Daar mogen ze niet over rouwen. Zoals Ezechiël niet mag rouwen over het verlies van zijn vrouw in bijzijn van anderen. Ja, maar waarom niet? Omdat dat niet passend is. Niet passend is? Nee, er passen geen tranen. Waarom niet? Omdat wat gebeurt, Gods straf is. Straf. Oordeel die rechtvaardig is. De Heer heeft de Israëlieten al zo lang en steeds weer opnieuw gewaarschuwd dat dit zou gaan gebeuren als ze zich niet bekeren. En passen er dan tranen? Ik kijk even naar onze jongeren. Om het met een voorbeeld wat duidelijker te maken. Heb jij een bootje? Nou, laten we zeggen dat je een boot hebt. Een speedboot of een jacht. En dat die voor jou heel waardevol is. Je hebt er je geld in gestoken, het is je trots. Je bent er ontzettend zuinig op. En je gaat ermee varen, je gaat ermee het IJsselmeer op. Althans, dat wil je. Maar wat gebeurt er? Voordat je de boot instapt, steekt er een geweldige storm op. Een orkaan. En het is echt onverantwoord om te gaan varen. Dat spotten met je leven. En toch wil je gaan varen. Je vader zegt, niet doen, er komen ongelukken van. Je moeder waarschuwt je. Je zus doet ook een duitje in het zak. De havenmeester die schudt zijn hoofd, doe het niet. En iedereen zegt, niet doen, levensgevaarlijk. Dit komt niet goed. Maar wat doe je? Je gaat toch. En wat gebeurt er? Je boot beschadigt. Hij zinkt. En jij wordt ter nauwe nood gered. En wat doe je vervolgens? Je huilt. En je kermt het uit. En je zegt, oh, mijn boot, mijn boot, mijn boot. Nee, nee, ik ben hem kwijt, ik ben hem kwijt. Ja, maar... is dat nou terecht dat je zo reageert? Dat tranen over je wangen lopen. Als je zo vaak bent gewaarschuwd om het IJsselmeer niet op te gaan. Dat was je eigen keuze. Dat was je domme, dwaze keus. Ik zou zeggen, droog je tranen. Je had eerder moeten huilen. Omdat je eigenwijs was. En tegen alle adviezen in toch het IJsselmeer opging. Nou, zoiets moet Ezechiël duidelijk maken. Jullie mogen niet huilen als de tempel straks en de stad verwoest wordt. Want dat is het gevolg van jullie vertoond gedrag. De Israëlieten zijn genoeg gewaarschuwd. Keer op keer. Steeds weer. Met alle liefde. In alle geduld. En als de consequentie komt van je gedrag, zegt Ezechiël, is het dan terecht om te gaan huilen en te gaan rouwen? Dan is rouwen te laat. Dan past de hand op de mond. Dan is het passend om te zwijgen. Om te buigen. om schuld te erkennen en te aanvaarden. Dus wat Ezechiël doet, of misschien beter gezegd wat hij niet doet, hij laat geen traan. Dat is nog een dringend appel op het hart van de ballingen en de Israëlieten. Weet waar je mee bezig bent en zie de consequentie onder ogen van je levenshouding. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Is het nog een laatste appel op het hart, omdat God de hoop heeft dat zijn volk alsnog op het allerlaatst dan zich massaal bekeert tot hem en hem zijn woord serieus neemt en dat hij daarom niet hoeft te straffen? Nou, deze handeling van Ezechiël is in ieder geval een dringend appel op ons hart. Want we zouden in de spiegel kijken, toch? En het appel op ons hart van morgen is van Gods wegen. Zoek de Heere en leef. En weet dat zijn woord, zijn belofte, maar ook zijn aangekondigd oordeel altijd uitkomt. En daarom neem de Heere serieus. En schuif zo'n woord nou niet terzijde. En wees nou niet eigenwijs door niet te luisteren. Wees niet koppig. Maar laat je door zijn hand leiden, want wie God verlaat, echt, heeft smart op smart te vrezen. Goed, dat was de eerste vraag. Wat betekent die symbolische handeling van Ezechiël voor de ballingen, voor de Israëlieten, voor ons? De tweede vraag. Wat betekent wat Ezechiël doet voor hemzelf? Nou, kijk eens naar Ezechiël. Vraagt God niet te veel van hem? Ik bedoel, de man heeft al zoveel moeten doen en dat was vaak pittig en pijnlijk, lichamelijk, hè? Je zou maar een jaar op je zij moeten liggen. Je zult maar een streng dieet moeten volgen en nauwelijks mogen eten en drinken en niet echt hoogwaardig voedsel eten. Nou, daar houden we van, toch, op Urk, van goed eten. Nou, dat was geen goed eten wat Ezechiël te eten kreeg. En wat was het zwaar, ook in geestelijk opzicht. En hoe hebben de ballingen op hem gereageerd? Hebben ze hem bespot, uitgelachen misschien? En nu krijgt hij de opdracht van God die voor hem misschien nog wat allermoeilijkste is en het allerzwaarst. Dan ben je verdrietig en dan mag je je verdriet niet in het openbaar laten zien. En ja, dat is wel opvallend. We horen Ezechiël niet protesteren. Toen hij vorige week in Ezechiël 4 een gerstekoek moest bakken op menselijke uitwerpselen, toen protesteerde hij. Toen zei hij, ach Heere, kan het niet anders, want nou word ik onrein. Dat wil ik niet. Maar nu hoor je geen protest. En hoe zwaar zal deze opdracht hem gevallen zijn? Dit druist alles, gaat tegen zijn gevoel in. En dit roept niet alleen maar vragen op bij de anderen. Maar misschien roept het ook wel scheve blikken op. Onbegrip. Dus in de dienst van God moet Ezechiël zichzelf steeds verloochenen en leren leven bij de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het dienen van God, dat kost Ezechiël nogal wat. Dat kost hem ten diepste zichzelf. Nou, hoe is dat bij mij? Wat mag het mij kosten om Jezus te volgen? Het kost Ezechiël zijn gemak, zijn comfort. Het kost hem zichzelf. En natuurlijk, wij zijn Ezechiël niet. Zijn situatie is anders. Zijn roeping is anders. En toch, hebben wij ook niet de roeping gekregen om onszelf te verloochenen? Zei Jezus daar niet iets over? Zei hij niet dat we moeten leren hem te volgen en dan een kruis te zetten door alles van ons, zo in die weg Jezus alleen over te houden en achter hem aan te gaan? Besef je dat dat je roeping is als jongere, als oudere, als vader, als moeder, als alleenstaande, als ambtsdrager, als christen? God dienen. Dat vraagt van mij een offer. En wat een offer brengen is, dat weet je wel, toch? Want jij zegt, ja, ik ga vanavond niet weg hoor. Ik ga niet naar de verjaardag. Verjaardagsfeestje woensdagavond, maar ik ga er niet naartoe. Waarom ga je niet dan? Ja, ik heb de volgende dag een repetitie, een tentamen. Dan offer je de avond op. Of je zegt misschien wel leuke dingen af, hè? Je offert wat op. Waarom doe je dat? Nou, dat doe je om er uiteindelijk natuurlijk iets voor te krijgen. Een mooi cijfer in je diploma. Maar waarom zou je nou een offer brengen voor Jezus? Is dat om er iets voor te krijgen? Nee, een gelovige die mag zeggen, omdat ik al iets gekregen heb. Wat dan? Iets heel groots. Vergeving van zonde. Christus droeg de vloek voor mij weg. Hij is mijn voorbidder in de hemel. Hij spreidt zijn zegenende handen over mij uit. Ik heb een Vader in de hemel. De Heilige Geest geeft mij deel aan de schatten van het heil. En daar ben ik zo verwonderd over en zo dankbaar voor, dat ik hem mijn dank wil offeren. Ja, meer nog, dat ik mezelf aan hem wil geven. Paulus die schrijft in Romeinen 12, wijd je leven als een levend dankoffer aan God, uit liefde, uit dankbaarheid, om hem te eren. Heel mijn ziel en lichaam, Heer, leg ik op het altaar neer. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Heere, mijn geld, mijn studie, mijn bedrijf, mijn tijd, mijn toekomst. Ik leg het in uw handen. U mag zeggen hoe ik u en de naaste mag dienen. Nou, eerlijk is eerlijk. Dat is heel wat, hè, om dat te zeggen en daarbij te leven. Daar heb ik grote moeite mee, of niet? En natuurlijk, ik wil best iets over hebben voor God. Ik wil best wat geld geven aan de kerk, aan een goed doel. Ik wil best bidden voor het eten waar mijn onchristelijke collega bij is. Ik wil best dit en dat, maar me echt helemaal overgeven aan God. Altijd zijn wil doen. Altijd zijn woord serieus nemen. Nou, dat gaat wel heel erg ver. Je houdt ook graag wat voor jezelf over. Hè? Dit is voor u. En dit is voor mij. En dat is ook voor mij. En als het volgen van de Heer, als het gehoorzamen van God mij pijn doet, in mijn vlees snijdt, smaad oplevert, voor scheve gezichten zorgt, kan ik zomaar afhaken. Doen wat de Heere van mij vraagt, dat kost echt zelfverloochening. Dat vraagt een streep door mijn eigen wil te zetten. En dat is iets wat mij niet ligt. Toch kan het. Toch kan het. Kijk maar naar Ezechiël. Kijk maar naar Elisa die zijn beroep opzegde. Had hij best naar zijn zin hoor, als boer. Maar dan komt Elia namens God naar hem toe en die gooit de profetenmantel naar hem toe. Jij moet profeet worden, vriend. En hij gaat. Kijk maar naar Jeremia die, zolang die in Juda woont, niet mag trouwen van God en geen kinderen mag krijgen. Hij gehoorzaamt. Kijk naar Hosea die wel moet trouwen. Maar ja, met wie? Een overspelige vrouw. Kijk naar zoveel andere profeten die woorden van God moeten doorgeven, waarvan de mensen zeggen, ach man, scheid toch uit. We vinden het helemaal niet fijn dat je dat zegt. En toch gaan ze door. Kijk maar naar de discipelen van de Heer Jezus die alles achter zich laten en de Heer Jezus volgen. Het kan toch, kijk maar naar Paulus. Die geslagen wordt, de stad wordt uitgegooid, wordt gekleineerd, gevangen genomen. En ondanks dat alles, trouw blijft aan zijn roeping, zichzelf verloochent en de Heere volgt. Doen wat de Heere van mij vraagt, het kan. Hoe? Door de kracht van de Heilige Geest. Waarom? Omdat de Heilige Geest me zicht geeft tot de Heer Jezus. En op de rijkdom om bij Hem te mogen horen. En Hij, de Heilige Geest, Hij leert je knielen, klein worden. Hij leert je vragen naar zijn wil. Hij leert je de Heer te gehoorzamen en een streep te zetten door je eigen ik. Hij rust je toe, hè, om het met zondag 12 te zeggen van de catechismus. Als een levend dankoffer Hem te offeren. De Heilige Geest maakt mij gewillig. Want Hij richt mijn oog steeds weer opnieuw op Hem. Die hing aan het kruis en die alles voor mij over had. Alles. Zou ik dan niet leven voor Hem? Zou mijn leven dan geen dankoffer zijn voor Hem? Kijk, het leven kan diepe sporen trekken in je gezicht. He, dat kun je zien. En zeg, ja, die oude man, he, wat heeft hij een groeven. Een rimpels in zijn gezicht. Zoals het leven zijn sporen kan trekken in je gezicht, zo trekt de omgang met Christus sporen in je leven. Dat ga je zien. He, je verandert, je gaat op de Heer Jezus lijken. En niet dat je dan volmaakt wordt. Maar een christen heeft ontegenzeggelijk trekken van Christus. Die ver boven Ezechiël uitstijgt. Want hij, hè, Jezus Christus, de grote profeet, die was nou altijd gewillig. Om de wil van zijn vader te doen. En dat kostte hem alles. Dat kostte de vader trouwens ook alles. Want hij gaf zijn geliefde zoon de lust van zijn ogen. Hij gaf hem over aan het kruis tot in de hel. Hij, de tempel van God bij uitstek, werd afgebroken. Maar hij werd ook weer opgebouwd. Hij stond op uit het graf en hij zit aan de rechterhand van zijn vader om daar de Heilige Geest te geven. En je oog te richten ook vanmorgen op hem. En je oor, zodat je oor ook gaat geven aan hem. En je hart, zodat je hem zult dienen. Ook als het tegen zit. Ook als het veel van je vraagt. Ook als het moeilijk is. Want bij hem is de genade te krijgen. Elke dag opnieuw. En hij geeft uitkomst. Ja, zeg je, maar wat komt er dan terecht? Van de belofte. Dat God het opneemt voor zijn volk. En dat hij hen beschermen zal. Als Ezechiël nou duidelijk moet maken dat Jeruzalem gaat vallen, dat de tempel wordt verwoest, waar blijft de genade van God dan? Waar blijft dan de trouw die hij heeft gezworen aan zijn volk, aan zijn belofte, aan zijn eigen woord? Nou, die is er toch. En dat mag en dat moet Ezechiël ook uitbeelden. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Wat hij wel laat zien. Een houten plank. En dan slaan we Ezechiël 37 op. Ezechiël die van God de opdracht krijgt. Om twee stukken hout op te zoeken. Twee houten planken. Vervolgens moet hij op elk van die twee planken met een stift of een scherp voorwerp een naam schrijven. Op de ene plank moet hij de naam Judas schrijven. Op de andere plank de naam Jozef. De naam Juda staat voor twee stammenrijk. De naam Jozef staat voor het tien stammenrijk. De naam Jozef, kom je niet altijd tegen, hè? Soms wordt juist dat tienstammenrijk met de naam Ephraim geduid. Omdat Ephraim, de zoon van Jozef, eigenlijk de meest leidinggevende stam was. En op de voorgrond trad. Maar Ezechiël, hij gehoorzaamt en hij schrijft die twee namen op. Die je twee in het tienstammenrijk vertegenwoordigen. En vervolgens moet hij die twee stukken hout in zijn hand houden. En tot één hout maken. Tot één plank. Hoe doet hij dat? Legt hij die stukken hout op elkaar? Of houdt hij ze tegen elkaar aan? Of is die in de weer met touwen om ze aan elkaar vast te maken? Of is die bezig met sterke lijm? Of komen de spijkers tevoorschijn? Het staat er niet bij. Hoe dan ook, de Israëlieten zien dat twee stukken hout verandert in één stuk hout. Wat is de boodschap? De Israëlieten zijn een verdeeld volk. Ze zijn na koning Salomo in twee rijken uit elkaar gevallen. Ze zijn als die twee stukken hout. Maar Ezechiël mag laten zien, het wordt anders. Het verdeelde volk zal weer één volk worden. Het zal met elkaar worden herenigd. Wat Ezechiël hier doet, jongens en meisjes, is precies het tegenovergestelde wat de profeet Ahia deed. Weet je dat nog? Dat was de eerste preek in deze serie. Die profeet Ahia, die had een nieuwe jas gekocht. En die jas moest hij in stukken scheuren. En de boodschap was, zo gaat het volk, zo gaat het rijk in stukken uiteenvallen. Nou, hier mag Ezechiël laten zien, wat nou gescheurd is, komt weer bij elkaar. Wie zorgt daarvoor? Wie heeft daar de hand in? God zelf. Kijk maar mee, het slot van vers 19 van hoofdstuk 37 zegt, daar zegt God, zij zullen één worden in mijn hand. Zoals de hand van Ezechiël die stukken hout bij elkaar brengt, zo zal ik, zegt God, bijeenbrengen. En in vers 19 klinkt het tot tweemaal toe, hè, dat goddelijke, ik zal. Ik zal. God zal het doen. In vers 21 klinkt het weer twee keer. Ik zal. Ik zal. Vers 22. Ik zal. Vers 23. Weer twee keer. Ik zal. Ik zal. En daarom kom je ook die andere uitdrukking in ons schriftgedeelte tegen. Ook als een refrein. Vanwege dat ik zal van God klinkt er ook steeds. En zij zullen. He, dus wat er gaat gebeuren, dat is geen werk van mensen. Want dat houdt geen stand. Het zal Gods werk zijn. Hij doet die twee stukken hout tot elkaar naderen, zegt vers 17. Ziet u dat staan in vers 17? Tot elkaar naderen. En dat is eigenlijk wel een mooie uitdrukking, tot elkaar naderen. Want die uitdrukking kom je ook eerder in hoofdstuk 37 tegen. Hè? Als God Ezechiël een visioen geeft van die dorre doodsbeenderen. Dan lees je in vers 7 dat die beenderen tot elkaar naderen. En die beenderen worden één mens. En nu gaat God het hout tot elkaar laten naderen. En het wordt één stuk hout. God zegt, ze zullen één worden in mijn hand. Wanneer zal dat gebeuren? Moet je denken aan wat er straks gebeurt, na de ballingschap. Joden uit het 10-stammenrijk. En sommigen van hen waren gevlucht naar Egypte. Anderen waren weggevoerd naar Assyrië. Ze komen terug naar Israël. Ballingen uit Babel. Ze komen straks terug naar Jeruzalem. Moet je daaraan denken? Moet je denken aan wat er later gebeurde met Pinksteren? Allerlei Joden komen bij elkaar, ze komen samen. Ze zijn niet meer gescheiden, ze trekken samen op. Ze gaan eendrachtig met elkaar in gebed. Ze lezen gezamenlijk Gods woord. Ze breken samen het brood. Ze getuigen samen van de verlossing die te vinden is in de Heer Jezus Christus. Moet je denken aan wat nog meer later gebeurde, nog niet eens zo heel lang geleden. Na de Tweede Wereldoorlog, als in 1948 de staat Israël wordt opgericht en allerlei Joden overal vandaan in de wereld trekken naar het Heilige Land. Heeft Ezechiël het daar al over hier? Je bent geneigd om te zeggen dat je in die trekkende Joden naar Israël al iets ziet van de vervulling van wat Ezechiël hier laat zien. En toch, Toch blijven er dan ook nog wel heel veel vragen over. Zeker als je de laatste woorden van Ezechiël 37 leest. Want het klopt dat straks, na de ballingschap, allerlei Joden uit het Tweestammenrijk naar Israël terugkeren. Koning Kores, die geeft daar toestemming voor. Maar gebeurt het massaal? Er zijn ook heel veel Joden die zich thuis zijn gaan voelen in Babel en die daar achterblijven. En van een massale terugloop vanuit Assyrië of Egypte, het oorspronkelijke tienstammenrijk naar Israël, daar weten wij niet van. En na de ballingschap zit er geen nieuwe koning uit het geslacht van David op de troon om het volk te leiden en te wijden. En daar heeft vers 24 en 25 het wel over. En even daarvoor, in vers 23... lees ik dat het volk zich dan ook niet meer verontreinigt. Dus dan zondigen ze niet meer. Ze dienen God. En ook dat was niet de praktijk na de ballingschap. Na de ballingschap bleef Israël, bleef het volk zondigen. En gingen ze toch weer andere goden dienen. En deden ze God toch weer pijn aan. Zou je daarom niet moeten zeggen dat de diepste vervulling van wat Ezechiël uitbeeldt nog uitstaat? De woorden die Ezechiël laat horen, dat wat hij laat zien in naam van God, laat iets zien van de grote toekomst die zal aanbreken. Dan zal er niet meer gezondigd worden. Dan zal er eeuwig vrede zijn onder leiding van de grote knecht van David. En jongens en meisjes, aan wie denk je dan? Als ik aan jou vraag, wie is de grote knecht van David? Waar het slot van vers 25 het over heeft. Aan wie denk je dan? Dan denk ik aan de Heer Jezus. En zal Hij niet eeuwig regeren? En zal Hij zijn volk niet bijeenbrengen omdat Hij als de grote goede herder zijn volk niet vergeet en verlaat? Hoor je dat? Wij mogen vanuit Ezechiël 37, zeker met het Nieuwe Testament in ons achterhoofd, zeggen dat God grote dingen gaat doen met zijn volk Israël. Hoor je dat? Want deze boodschap klinkt bij ons in de oren, juist in een periode dat we merken dat het geweld en de haat tegen Gods oude bondsvolk weer zo oplaait en springlevend is. Ik las in een boek van Oscar Lohuis, die daar onderzoek naar heeft gedaan, dat er gemiddeld in Frankrijk 20 meldingen per dag binnenkomen. Komt niet allemaal in het nieuws, maar 20 meldingen per dag van antisemitisme. En het aantal antisemitistische uitingen, ook in ons eigen land, nemen steeds meer toe. Afgelopen week was dat ook weer in het nieuws. Hè? Mensen uit Israël die mishandeld zijn, het ziekenhuis zijn ingeslagen. En de klonken van allerlei leuzen. En Hamas, een illegale verzetsbeweging, krijgt in Nederland steeds meer aanhangers. Pro-Palestijnse betogers slaan aan miljoenen euro's dingen kapot, brengen schade aan. Joodse studenten en docenten worden weggezet. En dan lezen we Ezechiël. En Ezechiël maakt duidelijk, God verliest zijn volk waaraan hij zich verbonden heeft, niet uit het oog. En daarom mogen wij hen ook niet uit het oog verliezen. Daarom mogen wij hun God, die nooit afscheid heeft genomen van hen, niet uit het oog verliezen. Kijk, als je de geschiedenis terugkijkt, dan zie je dat zo vaak geprobeerd is om in dat beeld van het hout te blijven. Hè, om Israël als een hout door midden te breken, kapot te maken. Maar het is niet gelukt. Want de Heer heeft zijn volk dwars door onderdrukking en door leed en geweld en haat en wat al niet vastgehouden, in leven gehouden. En Ezechiël 37 zegt, hij zal het ook geestelijk levend maken na zijn belofte. En bij alle verdeeldheid die er is, ook onder de Joden, hij gaat bijeenbrengen. En het wordt straks één kudde onder die ene herder. Daar zal God zelf voor zorgen. Ik zal, zegt hij. En hij laat niet los wat zijn hand begon. En dat geldt ook de gelovigen uit de heiden. Ben je angstig misschien als je ziet op wat er gebeurt in de wereld? Je zegt verbinding, bijeenbrenging. Ik zie haat, bloedvergieten, polarisatie, verharding, verruwing. Ben je angstig als je om je heen kijkt in de wereld? Of je kijkt misschien om je heen in kerkelijk Nederland en je ziet verdeeldheid en brokstukken en oneenigheid. Je kunt er zo moedeloos van raken. Of je ziet op jezelf en je merkt, maar ik ben ook vaak helemaal niet één in het dienen van God. En daarom zing ik die Psalm 86, hè. Neigt u mijn hart, voegt u het samen, dat het niet hier en daar op gericht is, maar dat het echt gericht is op de eer van uw naam, de vrezen van uw naam. Val je jezelf tegen, ben je soms benauwd als je om je heen kijkt, in de kerk en in de wereld, hoor dan. De Heer verzamelt alle gelovigen over het rond van de aard, Jood en Heiden. En hij brengt als de goede herder bijeen, dwars door alles heen. En hij bewaart tot de laatste zondaar is toegebracht. Het wordt één kudde. Nog even. Wie weet hoe spoedig. En we zien welhaast een grote schaar, een grote menigte. En dan klinken er eensgezind klanken van de blijdste maar. Dan klinkt de blijdste boodschap. Die klinkt uit aller mond. Door heel het land. En het vervult bergen en dalen. En velden. Amen.